Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze zondag gaan de Fransen naar de stembus om hun president te kiezen. En net als 5 jaar geleden staan Emmanuel Macron en Marine Le Pen tegenover elkaar. Maar dit keer is het spannender. In de peilingen staan ze dichter bij elkaar. Aan Frankrijk-correspondent Floor Bauba daarom de vraag: wat zegt deze nek-aan-nek-race over de staat van het land? En wat betekent dit voor Europa? Floor, jij bent sinds januari correspondent voor NRC in Frankrijk. En een rustige start is je niet echt gegund, want jij zit direct in een van de meest spannende verkiezingen ooit daar.
Ja, klopt. Ik ben echt met mijn neus in de boter gevallen toen ik hier begon. 2 weken geleden was de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. En toen deden 12 kandidaten mee. En de 2 winnaars van die eerste ronde, die gaan nu deze zondag tegen elkaar opnemen in de tweede ronde. En dat zijn de zittende president Emmanuel Macron en de radicaal rechtse Marine Le Pen van het Rassemblement National.
À la une spéciale que nous consacrons au deuxième tour de l'élection présidentielle en France.
Now over to France, where citizens will head to the polls Sunday to choose the country's next president.
Macron is ondertussen 5 jaar president, dus is het in Frankrijk opnieuw tijd voor verkiezingen.
Ja, en het zijn spannende verkiezingen. Wat staat er precies op het spel? Hoe gaat dat lopen de komende tijd?
Ja, het grappige is dat het eerst leek het helemaal niet zo spannend. Want lange tijd stond Macron echt duidelijk op kop in de peilingen. En het leek even een herhaling te worden van de verkiezingen van 2017. Want ook toen stond hij tegenover Le Pen in de tweede ronde. En toen won hij met een hele ruime marge, met 66% van de stemmen. Maar ditmaal is het eigenlijk veel minder vanzelfsprekend dat de zittende president opnieuw gaat winnen. Want ze staan nu allebei op zo'n 50%. En Macron staat nog wel een paar procentpunten voor. Maar goed, de peilingen kunnen natuurlijk net na zitten. En ook in de eerste ronde was de foutmarge best wel groot. Dus het kan natuurlijk zijn dat het net de andere kant opvalt.
De liberale president Macron ging uit van een eenvoudige herverkiezing. Maar won in de eerste ronde maar nipt van de rechtspopulistische Le Pen. Hierdoor wordt de tweede ronde op 24 april dus toch nog spannend.
En je ziet dat daardoor de spanning in Frankrijk echt stijgt. En dat de peilingen met argusogen in de gaten worden gehouden. Maar ook in Europa is er veel aandacht voor de verkiezingen hier. Want een verkiezing van Le Pen zou echt een grote verandering op Europees vlak kunnen betekenen.
Ja, Floor, 2 kandidaten, Macron en Le Pen. De Fransen kunnen dus maar uit 2 personen kiezen aanstaande zondag. Misschien goed om dat heel eventjes uit te leggen. Hoe werkt dat systeem van de Franse presidentsverkiezingen nou?
Ja, in de eerste ronde dan doen er dus veel meer kandidaten mee. Als er dan een kandidaat is die meer dan 50% van de stemmen haalt, dan heeft hij of zij direct gewonnen. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus er is altijd een tweede ronde tussen de 2 winnaars van de eerste ronde. Het idee daarachter is dat het dan democratischer is, omdat dan ook de stemmers van alle verliezende kandidaten nog een keer hun keuze kunnen uitdrukken. Het zijn natuurlijk presidentsverkiezingen, dus ze zijn moeilijk te vergelijken met de belangrijkste verkiezingen die we in Nederland hebben, de Tweede Kamerverkiezingen, waaruit een coalitie en een premier voortkomen. En dat merk je eigenlijk ook wel aan hoe er gestemd wordt. Het draait hier, of in elk geval de laatste jaren heel erg, om wie het poppetje is, wie de kandidaat is. En het programma en de partij, die worden minder belangrijk gevonden. En dat merk je ook heel erg als je met mensen spreekt.
Macron, Le Pen.
C'est Macron.
Ouais. Bon, nous, Macron, bon, personnellement.
Le Pen.
Hallo.
Le Pen.
Marine.
Ik hoor nooit mensen zeggen van, oh, ik ga echt op Amarche stemmen of op het Rassemblement National. Ze zeggen, ik stem op Marine of ik stem op Macron.
Toch wel even een poging iets van inhoud aan die personen te koppelen. Emmanuel Macron, de zittende president, waar staat hij voor? Wat voor Frankrijk staat hem voor ogen?
Ja, Macron die zegt dat hij links nog rechts is. Dus dat hij in elk geval progressief is. Zo zou hij zichzelf omschrijven. Je kunt zeggen dat hij een liberaal is. Hij is meritocratisch ingesteld. Hij wil bijvoorbeeld heel Frankrijk aan het werk krijgen. Bijvoorbeeld door middel van een bepaalde werkloosheidsuitkering te koppelen aan de verplichting om te werken of een opleiding te volgen. Verder is hij heel sterk pro-Europa. Hij is 5 jaar geleden natuurlijk met een heel pro-Europese agenda verkozen. En hij wil dat de EU, en dan natuurlijk het liefst onder zijn bezielende begeleiding, dat de EU meer soeverein wordt op het internationale toneel.
C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique.
Nou, en dan heb je ook nog een aantal tussen aanhalingstekens linkse punten in zijn programma. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat hij gelijkheid tussen mannen en vrouwen heel belangrijk vindt en dat hij een ferm klimaatbeleid voorstaat.
Ja, en als je hem zou moeten vergelijken met een Nederlands politieke partij, waar kom je dan op uit? Een beetje VVD, D66, die hoek?
Ja, ik denk dat inderdaad met die twee partijen zou je het beste kunnen omschrijven. En omdat hij zichzelf dus als een centrumpoliticus opstelt en beschouwt, zou ik hem zelf het snelst met D66 vergelijken. En in het Europees parlement zit Macrons partij bij dezelfde liberale fractie als zowel VVD en D66. Dus dat toont ook wel wat.
Oké, dat is Macron. En dan hebben we zijn grote uitdager, toen en ook nu weer, Marine Le Pen. Een telg uit een roemrucht Frans, nationaal populistisch geslacht, mag ik misschien wel zeggen. Waar staat zij voor? Wat wil zij met Frankrijk?
Ja, de kern van Le Pen's programma, dat is al jaren en dit jaar ook weer het inperken van immigratie. En ook werpt zij zich op als de kandidaat die de stem terug kan geven aan de, tussen aanhalingstekens, gewone Fransman.
Voor tous les Français, pour tous les Français.
En in die zin lijkt haar programma een beetje op dat van de Nederlandse PVV. Dus erg gericht op het volk en erg gericht op immigratie tegengaan. En ook de politieke islam, zoals dat hier dan wordt genoemd, daar zegt zij tegen te strijden. Als je kijkt naar het programma van dit jaar, ze zegt niet meer dat ze immigratie helemaal naar nul wil. Maar ze wil het wel fors inperken en ze wil bijvoorbeeld de asielprocedure in het buitenland laten plaatsvinden. En wat een andere verstrekkende maatregel is die ze graag wil doorvoeren, is priorité nationale, zoals ze dat zelf noemt.
Une révision pour permettre la priorité nationale.
En dat betekent dat Franse mensen, dus mensen met een Frans paspoort, dat die meer rechten krijgen op het gebied van werk en sociale huisvesting dan buitenlanders, ook dan andere EU-burgers bijvoorbeeld.
En zit zij dan net als Wilders, zeg maar, op het gebied van islam aan de rechterkant en sociaal-economisch ook aan de linkerkant? Wat was zij economisch van plan?
Ja, daar kun je wel vergelijking trekken inderdaad. Want je ziet vooral deze verkiezingen dat ze zich echt heel erg heeft gepresenteerd als de kandidaat van de koopkracht. Zij zegt, we gaan Fransen hun geld teruggeven. We gaan de middenklasse en de armste klasse van Frankrijk gaan we helpen. En dat wil ze vervolgens weer doen door onder meer immigratie te verminderen. Dus op economisch vlak heeft ze inderdaad een aantal punten die je als links kunt beschouwen. Maar je ziet dat immigratie eigenlijk in ieder punt en in ieder verhaal weer terugkomt.
Nou, ze zitten dus vanuit het Nederlands perspectief bezien allebei redelijk aan de rechterkant van het politieke spectrum. Misschien een beetje middenpositie D66 en alles dan rechts daarnaast, zou je kunnen zeggen. Waar gaat het dan nu de komende verkiezingen van afhangen? Zijn er nog veel mensen die zweven en die moeten beslissen op welk van de twee ze moeten gaan stemmen?
Ja, wat ze eigenlijk nu doen is strijden om de kiezers van de 10 kandidaten die ze in de eerste ronde achter zich hebben gelaten. En de thuisblijvers, want dat is ook een belangrijke groep. En als we het hebben over die kiezers van die andere kandidaten, dan is eigenlijk de belangrijkste kiezersgroep zijn de kiezers van de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon. Want in de eerste ronde heeft 22% van de kiezers voor hem gestemd. Dus dat is een enorme groep, bijna evenveel als de kiezers van Le Pen.
He came in third place in Sunday's election and now supporters of Jean-Luc Mélenchon are being courted by the presidential frontrunners in France. Something that's easier said.
Dus zij kunnen echt het verschil maken. En je ziet dat zowel Macron als Le Pen nu proberen om die kiezers in te palmen.
Ja, dat is best een grote sprong lijkt mij. Van extreem links naar het midden of daar voorbij. Merk je dan bij die Mélenchon-kiezers ook een voorkeur voor Macron? Of misschien wel juist voor Le Pen? Hoe liggen die verhoudingen?
Ja, dat blijkt dus nog best wel een lastige keuze. In 2017 hadden ze natuurlijk dezelfde keuze, deze kiezersgroep. En toen schaarden ze zich eigenlijk in zijn algemeenheid bijna allemaal achter Macron. Want hij had ook linkse standpunten in zijn programma en eigenlijk vooral ook om tegenwicht te bieden aan de extreemrechtse Le Pen. Maar wat je nu ziet is dat veel van de Fransen en vooral in die groep van die Mélenchon-stemmers, dat die echt teleurgesteld zijn in Macron en in het beleid dat hij de afgelopen 5 jaar heeft laten zien. Dus zij vinden hem te kapitalistisch, ze houden hem verantwoordelijk voor het falende klimaatbeleid, ze zien hem als een president van de rijken, allemaal dingen waar zij eigenlijk tegen zijn. En ondertussen heeft Le Pen er heel hard aan gewerkt om minder extreem over te komen. En wat ook meespeelt is dat Le Pen en Mélenchon ook wel wat common ground hebben. Dus beide zetten zich af tegen de elite. Beide zeggen dat ze opkomen voor het volk. Beide zijn kritisch naar internationale verbanden zoals de NAVO en de EU. Dus er is wel enige overlap. En woensdagavond was het grote verkiezingsdebat tussen Macron en Le Pen. En dat heeft het, denk ik, voor de Mélenchon-kiezer niet makkelijker gemaakt. Want je zag dat de verschillen tussen twee kandidaten minder groot waren dan 5 jaar geleden. Toen kwam Le Pen echt heel slecht uit dat debat. Welkom Macron kon haar een aantal keer op feitelijke onjuistheden wijzen, maar dat deed hij een beetje op een arrogante manier. En dat kan hem ook wel weer tegen hem werken. Want bij Mélenchon-kiezers heerst juist het beeld van dat hij dus een wat arrogante onderdeel van de Parijse elite is. Nou, Macron die zei in het debat woensdagavond bijvoorbeeld 3 keer tegen Le Pen, maakt hij een grap of zo.
No, je désolé de vous dire, tous, ont, non, été, tous ont été actés sauf celui en face du Touquet.
Mais, bon. Mais vous rigolez.
Le démantèlement des éoliennes.
Il n'y a aucune qui a été actée.
Le démantèlement.
La planification n'a pas commencé. Non,
op de dag van de eerste ronde heb ik in verschillende plekken in Parijs en in Saint-Denis, dat is een voorstad van Parijs, gepraat met Mélenchon-stemmers over hoe zij kijken naar die keuze. En sommigen die beschrijven het dus als de keuze tussen de pest of de cholera. Dus die zien Macron als even gevaarlijk of eng als dat ze Marine Le Pen beschouwen. Zo sprak ik bijvoorbeeld in Saint-Denis met een lerares, Colline Clément.
Ça va?
Ouais.
Il fait très beau, il y a plutôt on a croisé pas mal de monde.
En zij had een hele waslijst aan dingen die ze slecht vond aan Macron. Zij zei zijn beleid op het gebied van onderwijs, op het gebied van de zorg, met de coronapandemie vond ze vreselijk.
L'école, c'est une catastrophe.
En ook de best wel extreme politieinzet die we hebben gezien bij demonstraties de afgelopen jaren, die stootte haar heel erg tegen de borst. Maar ze zei over Le Pen, zijn ze ook dat ze echt bang zou worden van het idee dat zij president kon zijn. Ze zei, aan haar vind ik alles vreselijk. Maar het zou haar ook pijn doen om op Macron te moeten stemmen. Dus zij overwoog thuis te blijven, blanco te stemmen, of toch wel met de wasknijp op de neus voor Macron te gaan.
Republikein. Ouais, je pense que ça me ferait très très mal de voter Macron.
Maar ik sprak bijvoorbeeld ook een televisiemedewerker, Robin Monjanel heet hij. Dat was in het chique en conservatieve 7e arrondissement van Parijs. Hij zei dat hij de enige linkse kiezer was in die buurt. En hij vertelde dus dat hij in de tweede ronde sowieso thuis blijft, omdat hij geen zin heeft om weer te moeten stemmen op iemand die hij niet steunt.
Et on verra bien ce qui se passe. Moi, j'ai pas envie de à chaque fois de faire des votes de bloquants ou qui sont pas en accord avec ce que je pense.
Donc au deuxième tour. En hij zegt dat het proces waarbij de Fransen zich in de tweede ronde scharen achter de zogenaamde minst erge kandidaat, dat doorbroken moet worden. En daarom zei hij het dus zelfs niet erg te vinden als Le Pen zou winnen, want dat was dan blijkbaar wat de Fransen wilden volgens Monjanet.
Les Français décideront et ce sera sans moi.
Ja, Floor, dus voor veel wat links georiënteerde kiezers is er eigenlijk niet echt een keus die aansluit bij hun politieke kleur. Met Macron en Le Pen op het stembiljet. Wat verwachten ze wat dat betreft over de opkomst voor komende zondag?
Ja, het lijkt erop dat er heel veel mensen thuis gaan blijven. Uit de peiling bleek onlangs dat bijna 40% van die Mélenchon-kiezers waar we het net over hadden, dat die in de tweede ronde willen thuisblijven. Maar ook daarbuiten is er sprake van een echt torenhoge stemonthouding. In de eerste ronde bleef bijvoorbeeld meer dan 26% van de kiezers thuis, dus dat is meer dan een kwart. En voor de tweede ronde wordt nu ook zoiets verwacht. En je ziet vooral bij jongeren dat zij niet naar de stembus gaan. Ze zeggen dat ze zich niet gerepresenteerd voelen en ze voelen een afstand tot de politiek en blijven dan maar liever thuis.
En dat Macron en Le Pen nu zo tegenover elkaar staan in deze strijd, hoe is dat zo gekomen? Want bij vorige verkiezingen, dan niet in 2017, maar wel in de jaren daarvoor, had je wel wat vaker gewoon een klassieke linkse tegenover een klassieke rechtse kandidaat.
Ja, klopt. Dat is de afgelopen jaren wel echt veranderd. En dat is eigenlijk deels wel aan Macron zelf te danken. Omdat hij in 2017 natuurlijk met een links-nog-rechts programma is verkozen. En hij was ook geen onderdeel van een bestaande partij. Maar hij heeft het politieke landschap echt opgeschud met zijn beweging, noemde hij het ook La République en Marche. Die dus niet uitgesproken aan een van beide kanten was. Daarmee heeft hij eigenlijk die klassieke links-rechtsverdeling opgeblazen. En sindsdien is dat niet echt meer hersteld. En je ziet ook dat de klassieke partijen, dus de socialisten en de republikeinen, die eerder de president eigenlijk altijd leverden, dat die dit jaar eigenlijk niet eens meedoen. En wat ook meespeelt bij deze ontwikkeling is dat de partijtrouw echt is afgenomen. Waar vroeger mensen generaties lang stemden op ofwel de socialisten of de republikeinen, is die trouw echt afgenomen. Dus dat heeft ook ruimte gecreëerd aan beide zijden van het politieke spectrum voor meer extreme partijen. Dus aan de rechterkant Le Pen en aan de linkerkant de radicaal linkse Mélenchon.
Dus hij heeft op een bepaalde manier misschien wel zelf dit politieke landschap mede vormgegeven, waarin hij nu zelf de strijd aan moet gaan. Wat zegt het nou over Frankrijk dat Macron nu zo hard moet vechten om zijn presidentschap nog een keer opnieuw binnen te kunnen slepen?
Ja, nou vooropgesteld, hij staat voor een zittend president, staat hij daar eigenlijk wel heel goed voor. Hij heeft in de eerste ronde bijvoorbeeld een hogere score gehaald dan in 2017 en hij staat nog steeds op winst. Maar het is inderdaad wel zo dat hij harder zijn best moet doen in de tweede ronde dan 5 jaar geleden. En dat zegt denk ik vooral iets over de staat van het land. Want als Macron dit weekend wordt verkozen, dan heeft bijna de helft tegen hem gestemd en op een radicaal rechtse kandidaat. En in die groep zit echt een aanzienlijke groep mensen die echt boos of ontevreden zijn. Je merkt het op dagelijkse basis als ik met mensen praat, of ze nou hoog opgeleid zijn of laag opgeleid, links of rechts. Er zit heel veel frustratie richting Macron. En dat zijn sentimenten die herkennen we vooral van de gele hesjesbeweging. We zien niet meer iedere zaterdag de gele hesjes op de Champs-Élysées. Maar die sentimenten die zijn er nog wel. En die zijn misschien nog wel sterker dan een paar jaar geleden.
En jij zei het al aan het begin. Wie er in Frankrijk gekozen wordt is niet alleen voor de Fransen van belang. Maar eigenlijk voor ons allemaal. In ieder geval voor heel Europa. Frankrijk heeft een centrale rol ook in heel Europa. Maakt het wat dat betreft, denk jij, uit voor welke rol Frankrijk kan spelen de komende jaren?
Ja, dat maakt zeker uit. Of Macron of Le Pen de komende 5 jaar in het Élysée zit. Want zij staan echt recht tegenover elkaar op het gebied van EU-beleid. Als je kijkt naar Le Pen, in 2017 stond zij echt expliciet een Frexit voor. Dus wilde zij Frankrijk uit de Europese Unie of uit de eurozone trekken. Dat zegt ze nu niet meer expliciet. En nu staat ze meer een soort Pools model voor. Waarbij ze wel gebruik wil maken van de lusten van de Europese Unie, maar niet van de lasten. En in praktijk betekent dat onder meer dat ze de Franse bijdrage aan de EU naar beneden wil schroeven. En ze wil ook het Franse recht boven het Europese recht plaatsen. Nou, deze ideeën zijn zodanig in strijd met de huidige Europese wetgeving dat sommige mensen ook wel zeggen van uiteindelijk betekent dit in praktijk dat alsnog Frankrijk de Europese Unie zou moeten verlaten. En het kan ook echt leiden tot een politieke herschikking in de Europese Unie. Want wat Le Pen bijvoorbeeld wil is meer afstand nemen van Duitsland, met wie Frankrijk nu juist een goede band heeft. En meer samen te gaan werken met onder meer Hongarije en Polen, die ook worden geleid door nationalisten. Dus ook op het gebied van de bondjes die binnen de Europese Unie bestaan, zal er echt een grote verandering zijn als er een president Le Pen is.
Hey, en jij zei zelf al dat een deel van die plannen die Le Pen nu heeft, ook haar Europese plannen en het zeg maar terugtrekken van Frankrijk uit een deel van die Europese structuur, misschien in strijd zijn met allerlei wet en regelgeving. Hoe realistisch zijn haar plannen eigenlijk? Kan dat allemaal zomaar uitgevoerd worden als zij aan de macht komt?
Ja, dat is de grote vraag eigenlijk. Want als zij haar beleid echt wil doorvoeren, dan moet ze ten eerste een referendum houden in Frankrijk om de grondwet hier te wijzigen. Nou, dat is ook niet zomaar gedaan. En vervolgens betekent dat ze een aantal artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens links laat liggen. Dat ze het verdrag van Genève negeert om die priorité nationale door te kunnen voeren. En die televisiemaker Robin, die ik sprak in Parijs, die zei dat eigenlijk ook. Hij zei, laat haar maar verkozen worden, want dan zul je zien dat ze haar beleid niet in praktijk kan brengen. En dat zal volgens hem zou dat dan een einde kunnen maken aan het sprookje dat sommige nationalistisch-populistische kiezers hebben, dat een extreemrechtse of een radicaal-rechtse president een land in positieve zin kan veranderen.
Peut-être que les Français, il faut qu'ils se rendent compte que qu'avoir un président d'extrême droite, c'est pas la solution.
Ik vraag me wel af of dat ook daadwerkelijk zo is. Want Le Pen, als zij president is, dan zou zij het natuurlijk ook kunnen omdraaien. Zij kan zeggen, kijk, ik heb geprobeerd om het land te verbeteren, maar ik word belemmerd door de regels vanuit Europa of door de regels die de Parijse elite voor mijn komst hebben opgelegd. Je zag bijvoorbeeld natuurlijk ook bij de verkiezing van Donald Trump in 2016, dachten veel mensen van, over een paar jaar, dan weet iedereen dat deze man onbetrouwbaar is en gaat niemand meer op hem stemmen. En toch waren de verkiezingen 2 jaar geleden ontzettend spannend daar. Dus je weet het nooit.
Nee, het is, je snapt zeg maar de gedachtegang van de televisiemedewerker, maar de vraag is even of je het er echt op die manier op aan wil laten komen. Het worden spannende dagen, een spannend weekend voor jou, voor de Fransen en eigenlijk ook voor ons allemaal hier in Europa. Dankjewel voor je verhaal, Floor.
Jullie bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, maandag weer.